Geliefden in de Heer Jezus Christus, het woord voor onze overdenking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte uit Psalm 119 en daarvan nader het 19e vers. Psalm 119, vers 19, daar spreekt het woord van de Heere aldus: ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg uw geboden voor mij niet. Tot zover. Schrijven wij hierboven op weg naar het vaderland. Het zal u vast wel eens opgevallen zijn dat in het woord van God, het Oude Testament vooral, maar ook in het Nieuwe Testament, meerdere malen gesproken wordt van de vreemdeling. De vreemdeling die krachtens zijn vreemdelingschap gemakkelijker te onderdrukken valt dan de inwoner. De vreemdeling die dus ook maatschappelijk gezien zwak staat. Hij hoort er eigenlijk niet bij. Je had verschillende soorten van vreemdelingen. Als Israëlieten in een ander land woonden, waren het vreemdelingen. Als mensen tijdelijk of voor goed bij de Israëlieten in Kanaan kwamen wonen, dan waren het vreemdelingen. Het werden soms bijwoners genoemd. Hun positie was niet zo sterk. Vandaar dat de vreemdelingen bij de Heere, ja, je mag haast wel zeggen, een streepje voor hadden. Want de Heere die sprak in Deuteronomium 10, vers 18, gij zult, of er staat eigenlijk iets van, jullie moeten goed voor hem zorgen, want God heeft de vreemdelingen lief. En telkens kom je bij de wetgeving ook herinneringen tegen aan hun eigen vreemdelingschap in Egypte. Het is net alsof de Heere die vreemdeling niet wil overlaten naar het goeddunken van de inwoner van het land, maar dat hij die vreemdeling een speciale bescherming biedt. Dat is ook wel nodig zijn. Want de mens is geneigd altijd te vergeten. De aarde is des Heren, mitschaders haar volheid, en alle die daarin wonen. Het is van de Heren. En ook kan de Heren wel de landen uitdelen aan de volken, zoals hij ook aan Israël zijn erfenis heeft gegeven, maar het blijft ergens van de Heren. Ja, daar groeit de mens heel ver vanaf. Hij slaat overal palen en perken en hij zegt, dat is voor mij. Nou ja, het kan dat de Heer je dat gegeven heeft, maar dan moet je toch wel bedenken dat de Heer de wettige eigenaar is van alles. Vandaar dat het altijd al bedenkelijk is, hoe begrijpelijk ook vanuit Adam, dat de mens zegt, ja, dat is voor mij. En hier zet je geen voet, want de Heere, die heeft alles. Het is zijn bezit. En daarom, omdat onze aard nou eenmaal zo is, halen, hebben, houden, beschermen, alleen maar van onszelf. Daarom heeft de Heere in zijn wetgeving vele malen, en ook bij de profeten, erop aangedrongen, denk eraan. De vreemdeling, laat die in vrede bij je zijn. Denk eraan, die vreemdeling moet ook delen in mijn rust. De vreemdeling die in uw poorten is. Laat je niet door je eigen inzicht verleiden door te denken, het is Sabbat, laat hij het nou maar doen. Hij hoort er toch niet bij. Nee, zegt de Heer, ook de vreemdeling die in uw poorten is, mag rusten op mijn dag. En je merkt ook dat als daar niet naar geluisterd wordt, dat de profeten verschillende keren een oordeel van God aankondigden over die onbarmhartige behandelingen van de vreemdelingen. En dat de Heer dat komt te bezoeken. Dat hij hun twistgedingen zal richten. Dat hij ze zal beschermen. Eigenaardig. Hoe zou het toch komen dat die mensen wat voor hebben? Want er is toch geen aanneming des persoons bij God? Ja, en toch. Er staat ook nog zoiets van het arm en het veracht en hetgeen niets is en het onedele. En dan zou je ook bij kunnen zeggen, misschien de vreemdelingen worden met een wakend oog door de Heere beschouwd. De Heere komt dat volk herinneren aan hun eigen vreemdelingschap, maar de Heere komt ze ook herinneren aan Abraham, Isaac en Jacob. Je merkt dat je ook in die boeken, in Genesis, dat je daar ook zo vaak het woord vreemdeling tegenkomt. Ze verkeerden daar als vreemdeling. En Abraham, hij heeft als een vreemdeling gewandeld op de aarde, schrijft de Hebreeënbrief. Vreemdelingen en bijwoners, ze zochten de stad die fundamenten had. Eigenaardig. Ik ben nou hier, heren, een vreemdeling hier beneden. Wat wil dat dan zeggen? Kijk, als je even de historie van de vreemdeling nagaat, in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament, dan zijn er bepaalde dingen te noemen die zwakke positie van die vreemdeling aanwijzen. Hij weet heg nog steg. Hij begrijpt er niets van. Hij spreekt de taal niet of heel gebrekkig. Hij kent de cultuur niet van het land waar hij in verblijft. Hij weet nog niet hoe hij een formuliertje in moet vullen. Het is allemaal even vreemd voor hem. Hij is niet in zijn eigen land. Daarom, zegt de schrift, is hij ellendig. Uitlandig. En daar zit hij als een kat in een vreemd pakhuis. Ik weet nog, het is al jaren geleden, zag ik een ongeluk gebeuren. Er komt een jonge man met een grote snelheid, met een brommer, de straat oprijden. Pardoes. En er komt een auto aan en die probeert te ontwijken. Maakt een hele zwaai over de weg, stond vlak voor mij, voor de auto stil. En die jongen die viel op de grond, maar het viel nogal mee. Maar toen ging die deuren van die auto open en kwamen er een stel buitenlanders uit. En gelijk waren er mensen bij. Die begonnen al te schelden. Die lelijke rotlui dit en dat. Zeker een rottige auto en enzovoort. Toen voelde je even hoe explosief de situatie was. En toen kwam er al gauw een politieman. En die wou beginnen met een en ander te noteren. Die mensen spraken gebrekkig Hollands. Maar toen liep er een naar me toe. En met iets hulpeloos over zich probeerde die mij voor dat karretje te spannen. Ja, hoe gaat dat? Je eerste reactie is bij zulke dingen, laat maar gauw verder gaan. Maar toch was er iets dat je zegt, ja, je proefde, je zag iets in die oogopslag van dat hulpeloze, van een vreemdeling, die niet goed kan praten in de taal en die, ja, die bij voorbaat toch de schuld krijgt. En dat bracht mee dat ik liep naar die politieman toe. Ik zeg, ik ben getuige. Oh. Ze reed zeker te hard. Ik zeg, nee, helemaal niet. Maar die jongen die kwam zonder op of om te kijken met een gang op zijn brommer uit een doodlopende weg. Nou, die politie was helemaal niet vriendelijk. Het was net als hij het jammer vond dat, ja, dat het zo liep. Dus ik gaf een situatietekening hoe het gegaan was. En die mensen, dat vergeet je niet, die mensen waren toch zo ontzettend blij. Ik liep door, ik kwam achteraf rollen en nog eens op mijn schouder kloppen, een hand geven en dit en dat. Maar ja. Kijk. Wat merk je dan in de praktijk de zwakte van een vreemdeling? Dat hij aangewezen is op anderen om te helpen. Vriend, het gaat vanavond over Psalm 119, vers 19... Psalm 119, vers 19. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Door het hele woord heen vind je dus iets van die, ja, dat goddelijk optreden ten behoeve van de vreemdeling. En dan kun je zeggen, ja, op zichzelf geeft dat toch geen voorrang. Hoe zou dat nou toch komen? Mensen zijn toch al gauw genegen om te zeggen, als je, ook als je tegenslagen hebt in het leven, of verdriet, of gaat niet zoals je wil, met je gezondheid, met je kinderen enzovoort. En dan zijn de mensen nog al gauw genegen om te zeggen, ja, maar dat is geen grond. Dat God nou naar jou expres om zou kijken, dat komt vanwege onze zonde. Dat er hier op de aarde vreemdelingen zijn, verstrooiden, dat mensen van huis en haard verdreven worden en komen vluchten, dat is uiteindelijk, is dat toch een gevolg dat wij God verlaten hebben. In paradijs zou je nooit kunnen spreken van vreemdelingen. Dat was echt een woonplaats. Ja, dat is nou eenmaal heel eigenaardig, maar toch. Ja, ik moet zeggen, het is toch waar. Het is toch waar. Hoe je het ook belicht, maar weduwe, wezen, eenzame, vreemdelingen, blinden, stommen, noem maar op. Die hebben voorrang. Ik heb daar lang over gedacht. Ik denk, ja, wat is dat nou? Is dat nou een bewogenheid in God? Of moet je dat nou zo zien? Nou ja, die regel geeft God nu en dan moet jij gaan houden. Zorg voor de vreemdeling. Kijk, ik weet wel, ik belicht het nu uit het Nieuwe Testament. En toch is dat de oplossing. Alle mensen zijn vreemdelingen ergens. Vervreemd van God en van de verbonden en van het burgerschap. een bepaald opzicht zijn we allemaal vreemd. En afgesneden van onze levenswortel en bestemming. Zonde is ook die pijl die het doel mist, die daar ergens naast het doel rondvliegt en zo vreemd terechtkomt. En nu heeft de Heere God heeft van eeuwigheid die vervreemding gezien. Niet alleen gezien, maar hij heeft erin voorzien. God kon niet meer hier komen eigenlijk, want voor ons is God maar een vreemdeling. En wij zijn vreemdelingen voor God geworden. Er is zo'n immense vervreemding tussen God en ons. Dat we elkaar niet meer kennen. Wij kunnen hem niet kennen. Laat staan erkennen. De Heere is God. Die ons gemaakt heeft. Dat is de diepte van de vervreemding. En nou is heel het leven is eigenlijk een vervreemding. Van huis uit. In één huis kan er toch vervreemding zijn. Alles gaat altijd maar door. Op je werk, vervreemding. Misschien zit je wel in een zo druk arbeidsproces, dat het alleen maar bevreemdend werkt. Je bent een automaat. Je doet iets, maar je kunt niet zeggen, kijk, tot het werk van je handen. Je bent maar ergens een nummer achter een machine die een draadje of een moertje of een dingetje of een datje vastzet. En het loopt maar door. Dat is ook vervreemding. In alle sectoren van het leven merk je het. De mens is als de beesten die vergaat. Hij is vreemd. Vreemd gegaan. En hij is een vreemdeling geworden. God heeft het niet alleen gezien, maar hij heeft er ook in voorzien. Dat God in het paradijs kenbaar was aan de wind die door de bomen waaide. Ja, dat kon. Dat kon. Hij verblijdde zich in zijn handen werk. Het was goed, al wat hij gemaakt had. Maar het is net als de Heer gesproken heeft tot Adam en Eva na de zondeval, dan is het net alsof de Heer toch ergens weggaat, teruggaat. En die engel met dat vlammend lemmet bewaakt de weg naar de boom des levens. Vreemd. Alles wordt vreemd. Kun je nou nog indenken dat de Heere God op de aarde wandelen zou? In het zuizen van de wind herkenbaar. Soms denk je het. Maar opeens wordt alles verstoord door orkanen en cyclonen. En door bevingen en donderslagen. En bliksemschichten, het schepsel beeft en het staat verwonderd. Maar de God der Heere heeft het niet in de gaten. Die ziet die mens niet.
Waar is God, op wie gij bouwde? Nu waren die mensen in het Oude Testament, zoals Abraham, maar ook Noach en Adam. Maar laten we even ons bepalen bij Abraham. Wat waren dat voor mensen? Ach, gewone mensen. Afgodendienaars. Ze hadden misschien wel eens het gevoel van, wat vreemd eigenlijk, dat je in de meest blije momenten van het leven een huivering over je voelt gaan. Door je heen voelt gaan. Zo vreemd. En dat op momenten van het grootste menselijk geluk, laten we zeggen, zoals wij dat omschrijven, dat er opeens die bevreemding zich van je meester maakt. Dat sterke gevoel. Ja, wanneer zou het breken? Wanneer zou het afbreken? Het is zo broos. Het is zo tijdelijk. Het is maar even. Ach, zo'n gevoel zal Abraham ook wel eens gehad hebben. Wie heeft dat niet? En toch, toen God hem riep, toen heeft Abraham God geloofd en hij is op reis gegaan. Niet wetende waar hij komen zou, maar de Heer had gezegd, naar het land dat ik u wijzen zou. En toen heeft Abraham geloofd, dat moet een land zijn waar de vreemdelingschap is vergeten. Dat moet een land zijn waar het goed is. Waar God, er was nog wel enige heugenis van in het oer der Galdeeën, al was het zeer verduisterd ook in het geslacht van Abraham, hij wordt een afgodendienaar genoemd, maar er was meer heugenis dan in het land Kanaan van God de Schepper. Van God die zichzelf had bekendgemaakt. Maar hoe gaat het, alles stomt af. Wij kunnen de Heere God uit de natuur niet kennen zoals die gekend moet worden tot zaligheid. We vereren het schepsel boven de schepper. Daar loopt alles op uit. En heel de natuurlijke theologie, alle godgeleerdheid die daarop gestoeld is, buiten het woord, het brengt niks dan ellende. Daar heeft de Romeinenbrief zo duidelijk heen gewezen. Toen Abraham op weg ging, is er dus tegelijk geboren iets van het heimwee naar het andere. Naar de bescherming. Naar het land waar je veilig bent. Waar God altijd bij je is. En waar jij altijd bij de Heere mag zijn. Waar vrede is en gerechtigheid. Zo is hij op pad gegaan. Op sommige momenten dacht hij, zou ik er zijn, als hij zo blij was, met de belofte van God, als hij de vrede voelde in zijn hart, dat de Heere hem tot gerechtigheid rekende, dat God zijn loon en zijn schild wilde zijn, dan dacht hij, is dit het? Dit is het. Hier zou ik willen blijven. Onder de open hemel. Onder de gunst van zijn eeuwige barmhartigheid en liefde. Maar dan gaat alles weer verder. Komen de kinderen. Dan komt de spanning. Dan komt de ruzie. Dan komt de bespotting in zijn tent. Ongeloof dat woelt en werkt. Toen heeft Abraham gedacht, ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Ik moet verder, altijd maar verder. Maar het is daarom ook niet zo erg als die Ambosie als vreemdeling in Egypte moet verkeren. Nee, want hoe langer, hoe duidelijker wordt het voor hem. Er is nog een ander land, waar de zon niet meer ondergaat. Waar een einde is gekomen aan twist en wrok. Waar alles tot de vrede bloeit. Zo is die verder gegaan, immer voorwaarts. Was die dan zo vreemd? Ach, ik denk dat Abraham ook gewerkt heeft en heus niet met tegenzin. Ik denk dat Abraham gewoon gewerkt heeft als herdersvorst en heeft een vrouw getrouwd en al duurde het heel lang. Hij heeft kinderen gekregen en hij had familie en betrekkingen. En hij kon zakelijk spreken en hij kon met Lot overleggen dat het beter was dat ze uit elkaar gingen. Abraham is dus niet een vreemd wezen tussen gewone mensen. Nee, je zou eerder zeggen, hij is een gewoon mens onder vreemde mensen. Hij doet zijn werk. Hij staat niet, zoals men wel eens zegt, met één voet in de hemel, zodat niks hem interesseert. Nee. De aartsvaders en de patriarchen, ze graven waterputten. Hun vee breidt zich uit. Ze worden bekend. Rondom. Nee. Die vreemdelingschap zou je dus niet kunnen omschrijven als een soort kluizenaarschap. Henoch wandelde met God. En hij gewon zonen en dochteren. En Abraham wandelde ook voor het aangezicht van de Heer. En hij deed zijn werk. En hij was blij met zijn vrouw Sarah. En met Isaac. En met Ismaël. En toch. Ja, letterlijk gezien, historisch. Het land was nog niet zijn bezit. Maar hij had het al gauw bekeken. Ook toen hij in dat land was. Dat gevoel, die wetenschap. Ja, als wij dat land krijgen. Ja, dat is mooi. Een eigen plekje op de aarde. Een land van melk en honing, dat is mooi. Maar toch, als de mensen dan niet echt blij zijn. Echt. Gelukkig. Als dat dan maar doorgaat. Nou ja, niet iedere dag. Maar het komt toch telkens om de hoek kijken. Vlees. Jaloezie. Soms om van die onbeduidende dingen dat je zegt, mens, waar maak je je nou zo druk om? Angst. Allerlei dingen. Ik denk, daar heeft Abraham uit geconcludeerd. Het is verder. Er is nog een land. Er is een ander land. Dus, laten we dit vaststellen. Wij worden van niemand onderscheiden. Maar wij onderscheiden wel alle dingen. Wij gaan onze weg als mensen die uit de aarde aard zijn. Maar God heeft ons geroepen. En we hebben zijn stem gehoord. Zijn vriendelijke stem. En hebben de proclamatie gehoord. Dit is mijn zoon, mijn geliefde. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoort hem. En dat is het. Wij zijn niet anders. Wij zijn niet beter. Wij moren ook wat in de grond of erboven. Wij zijn ook ingewikkeld in allerlei zaken. De een meer, de ander wat minder. Maar God heeft gesproken. Ik zal jouw God zijn. Ik ben alles. Je loon. Je schild, zeer groot, wandel maar voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Wandel maar aan, doe je werk. Wat het ook is. Waar je ook gebracht bent. Welke plaats je ook inneemt. Maar voor mijn aangezicht. Wees oprecht. Verbeeld je niets. Erken maar dat je mensen bent, schapen mijner weide, maar dat ik uw God ben. En zo hebben de aartsvaders, de patriarchen, hebben ontdekt ook in de praktijk van leven. Want laten we eerlijk wezen. Wij zijn allemaal van die paradijszoekers, geboren paradijszoekers. En de jongen denkt dat hij het meisje van zijn keuze heeft gevonden. Nou heb ik het gevonden. En als de trouwdag komt, nou zijn we gelukkig. Om Abraham, Isaac en Jacob te leren. Hier is het land van de rust niet. Dat land van de rust kan niet zijn, Kanaan, Nederland. Kan ook niet zijn, man of vrouw of kinderen. Kan wel zijn dat man en vrouw en kinderen, dat ze de rust mogen proeven en smaken. Maar het is niet de rust die uit de aarde opkomt. Het is niet de rust die wij zouden bedenken. Het is de rust in de Heere alleen dat Hij regeert en koning is. Ik ben een vreemdeling. Ik zei, ik wil via, omdat wij in het jaar, ja in de 20e eeuw leven, kan ik moeilijk het uitgangspunt nemen buiten de openbaring van het Nieuwe Testament. Dus ik spreek met nieuwtestamentische bewoordingen. Wie heeft dat nog meer gezegd? De Heere Jezus. Ik ben een vreemdeling. Ik was een vreemdeling. En hij was het ook inderdaad. Mijn broederen ben ik vreemd. Door elk onteerd en onbekend. De zonen mijner moeder. Ik vind onder hen nog schutzeer, nog behoeder. Een vreemde eend in de bijt, zeggen de mensen wel eens. Maar zo was hij vreemd. Ik ben een vreemdeling. Rein, heilig. Uit hoge hemel daalt hij neer. Hoe kan het? Dat contrast. Hier, al die gekke vreemde mensen. Die vervreemd zijn van God. En die er eigen met alle bedenkingen hoor, met alle restricties, want, ach, het is vaak allemaal zo ijdel. Maar die zich hoogstens dan nog een beetje gelukkig kunnen voelen, thuis kunnen voelen in het kwaad, in de vervreemding, in de zonde, in de godsverlating. Dat vreemd, dat gevoel, dat weemoedige. Nee, dat is een stemmingsgevoel. En daar kan God niet in bewogen zijn. Maar God, die heeft zijn zoon gezonden. Ik ben een vreemdeling. Heilig, onnozel, zuiver, afgescheiden van de zonde. En de zondaren ook ergens. Hij had geen gemeenschap met die zondige aard. Wat vreemd. Dat zal de Heere Jezus toch ontzettend veel verdriet en pijn, dingen die ons genees opvallen. Die hebben hem diep getroffen. Diep gegriefd, gewond. Hij was als een lam tussen de wolven. Het is geen wonder dat de Heere Jezus gebeden en smekingen op de bergen deed, 's nachts, als de discipelen lagen te snurken. Dat het hem zo benauwd, zo vreemd werd. Jullie tijd is altijd bereid. Het is wat als je van de Vader komt. Van de hoge hemel, van die onuitsprekelijke heerlijkheid, en je komt dan in zo'n vreemd land, zo'n gekkenhuis, waar iedereen vaststelt dat hij beter is als dat hij is, wijzer is als dat hij is, bekeerder is als dat hij is, en nog een hoog woord voert, hoe moet dat nou overgekomen zijn op de middelaar? Mij is gegeven, zegt hij straks, alle macht in de hemel en op de aarde. Gij zoudt die macht niet hebben, zegt hij tegen Pilatus, indien mijn vader ze u niet gegeven. Hoe moet dat dan toch overgekomen zijn? Die opschepperige mens, die mens die meent iets te zijn dat hij niets is. Dat de Heer Jezus niet snel teruggegaan is naar de hemel en gezegd heeft, Vader, voor zulke gekken en dwazen, daar kan ik het niet bij uithouden. Want het verwoest me en het vernietigt me, het verteert me, als ik dat allemaal zie. Ik ben een vreemdeling op de aarde. En toch mijn vlees en bloed aangenomen. Mij achterna gelopen in die vreemde gangen die ik ga. Door zand en strand en moeras. Zoekende wat verloren was. Wat hem toch ergens ook vreemd moest zijn. Want gij lieden zijt het, die de eer van mensen zoekt. Ik zoek de eer mijns vaders, die in de hemel is. Ik ben een vreemdeling bij hem. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Verberg uw geboden voor mij niet. Vader, laat uw aangezicht maar lichten. Ik heb toch op mij genomen om te doen wat ik bij u gehoord en gezien heb. Dat zal ik spreken. En ik wil hier als een vreemd. Want dat is toch vreemd? God geopenbaard in het vlees. Dat is toch dwaas, zeggen de mensen. Ergerlijk. Maar zo wil ik toch, als zulk een vreemde, uitlander, wil ik uw naam in gedachtenis houden en uw wet vervullen, uw deugden verheerlijken. Verberg uw geboden voor mij niet, Vader. Ik weet toch dat gij mij altijd hoort. Daarin is nou God bewogen. In de vreemdelingschap van de Zoon. En daarom heeft de Heer nou ook een oog op doodgewone vreemdelingen. Want daar ziet de Heer niet veel goeds in, hoor, in die vreemdelingen. Maar de Heer ziet iets in die vreemdelingen van die verlegenheid, van die angst, van dat schuwen, van dat, ja, ze weten het niet. En dan moet de Vader altijd denken aan zijn kind. Het werd hem zo vreemd te moede, dat zijn ogen groot werden van verbazing. En hij zei, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. Daarom is de Heere goed voor de vreemdelingen. In het algemeen al. In de Bijbel. En zegt de Heere, kijk uit, jullie zijn vreemdelingen geweest. Maar eigenlijk zou je ook mogen lezen, kijk uit, mijn zoon is vreemdeling geweest in een vreemd land. En ik heb wel gezien hoe die getast heeft naar mijn geboden. Altijd zoekende mijn aangezicht, opwassend in de genade en in de kennis en in grootte bij God en de mens. Nou komen we weer terug. Abraham, Isaac, Jacob, u en ik. Verdienen wij iets aan vreemdelingschap? Oh nee. Nee. Maar we hebben door genade de stem gehoord. De stem. Het heilige evangelie. We hebben van verre het gezang en gerei gehoord. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. We hebben gehoord, o volkeren, wilt u begeven. Om God te prijzen bovenal. Dat zijn naam zij zeer hoog verheven. Van allen in dit aardse dal. Hij is het die ons bewaart, ons leven. En nu zijn wij uit de aarde aards, timmerend, schilderend, handelend. Wij zijn toch door zijn genade deelgenoot van de vreemdelingschap. Toch. Bij alles is er iets van het geheim. Verder. Verder. Vind je niet erg dat je al zo oud bent? Nee. Zou je terug willen? Nee. Zou je 15, 16 jaar willen wezen? Nee. Nou ja, is toch leuk. Alles, dan zou je misschien ook nog bepaalde dingen anders kunnen doen. Ja. Ja, dat trekt ergens wel. Dat het wel allemaal anders was. Maar tegelijkertijd is er het besef. Nee, ik zou het erger maken. dwazer zou ik zijn. Nee, ik wil verder. Ik ben een vreemdeling. En gij hebt mij bezocht. Hè? Ja, ik behandel het erg eenzijdig nu. Maar het moet u niet verdrieten. Gij hebt mij bezocht. Wat? Daar komen ze aan. Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Moet je mij hebben? Hij staat al stil. Breng hem maar hier. Wat wil je? Dat ik ziende mag worden. Uw geloof heeft u behouden. Jij mag zien. Als ik de zoom van mijn zijn kleed aanraak, dan ben ik beter. Ik was een vreemdeling. Gij hebt mij bezocht. Die vreemdeling. Die vreemde. Want deze Jezus is geacht als een pest voor de goddeloze wereld en heel het vrome nest. Maar hun die daar liggen, in zonde en nood, zijt ge alles, het leven, overvloed, brood. Ik ben een vreemdeling op de aarde, gij hebt mij bezocht. Hij was een vernederde, maar zo hebben wij hem nodig. Zo wordt ons hart beroerd om zijnentwil. Dat hij de eeuwige dood is ingegaan. En het strenge gericht Gods over zich heeft laten komen. Opdat wij in het gericht Gods vrijgesproken zouden zijn. En nu zeggen wij ook. Ik ben een vreemdeling op de aarde. Niet ik ben een monnik, of ik ben een kluizenaar. Salomo was ook een vreemdeling. Op aarde. Al zeggen de mensen smalend, nou. En David ook. Nou, hij heeft ook heel wat meegemaakt in zijn leven. En zo zou je zoveel kunnen noemen. Ja, nee, er staat ik ben een vreemdeling. Dat betekent, heren, ik weet op aarde goed de weg. Jij draait nu om. Om tot de kern te komen. Opdat we niet in de traditie zouden hangen blijven. En een voorstelling geven. Alsof wij, wedergeboren mensen. Oh, wij zijn toch zo heilig. Wij zijn toch zo afgesloten. Dat volk heeft andere zeden en gewoonten. Daar doen wij niet aan mee. Nee, die kant wil ik niet meer uit. Ik ben een vreemdeling op de aarde en ik weet er zo goed de weg. Ja, dat wel. Maar ik weet niet hoe ik thuis moet komen. En ik moet naar huis. Ik moet naar het land. Naar het andere land. Waar ik de stem van gehoord heb. Ga uit uw land. Naar het land dat ik u wijzen zal. We hebben iets van de dag gezien. Abraham vooruit. Wij achteruit. En ook vooruit. Iets van de dag gezien. En nou. Nou gaan we verder. Uit de aarde aards. En toch, ik ben een vreemdeling op de aarde. Gij zijt van de wereld niet gelijk ik van de wereld niet ben. Nee. Want ik heb u gekocht. En ik zal u verlossen. En nu zegt David. En wij zeggen ook. Verberg uw geboden voor mij niet. Ik weet aardig de weg. Nou ja. Niet zo erg hoor. Maar ik bedoel maar. Van binnen weet je alles. Want ons hart is een microcosmos, een wereld in het klein. Aardig de weg. Maar de weg naar huis, die weet ik niet. Wat dat betreft loop ik als een vreemdeling hier rond. Hoe kom ik thuis? Hoe zal ik toch eens in dat land komen waar het volle waarheid.
gemeenschap, de blijdschap, de vrede. Nou, verberg uw geboden voor mij niet. Maar die wist die man toch al, hij had ook 10 geboden, toch? Ja, maar dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt met geboden de onderwijzingen. De onderwijzingen. De raadgevingen van de Heer. Alle boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, zijn allemaal boeken. Niet alleen van de 10 geboden, maar daar staan de raadgevingen in. Het onderwijs, de Torah. De onderwijzing, hen die dwalen. Verberg uw geboden niet. En je kunt toch lezen? Man, je kunt toch wel eens even lezen? Kan ik niet. Ja, begrijp je dat dan niet? Ik weet het niet. Wat dan? Wel, het gaat goed als hij zijn onderwijs geeft. En hij zegt, Abraham, in u zullen alle geslachten, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Abraham, wees niet bang. Jacob, ik ben de God van Abraham en Isaac. Ik ben ook jouw God. Hier is een ladder. Van boven naar beneden. Ik zal je erdoor helpen. David, stil maar. Uw zonden zijn vergeven. De geboden, dat zijn de onderwijzingen. Zo word ik op de weg gezet naar huis, naar het vaderland, want ik weet de weg niet. En als ik het weet, dan bewandel ik hem niet. Maar uw geboden, uw levende spraak, de kracht van uw Heilige Geest, die getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En als we kinderen zijn, zijn we erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Verberg uw geboden niet. Ja, kijk, je kan wel zeggen. Je kan natuurlijk wel zeggen, ja, een stukje opzeggen uit de catechismus en uit de Bijbel. Maar hier bedoelt de dichter, die had ook de 5 boeken van Mozes, die kon die elke dag lezen. Maar hij wil zeggen, lieve heren, steekt u het licht aan. Houdt u de lucifer, de lamp erbij. Want ik ben zo ongelukkig, ontrouw, onbekwaam, ondankbaar. Verberg uw geboden niet. Laat uw heilige evangelie, uw barmhartigheid, mij te hulp komen. Dat die ondersteunt. Dan zal ik een ieder die het spoor bijster is, uw wegen leren. De zondaars zullen zich tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Verberg uw geboden voor mij niet. Want buiten uw evangelie is er niets dan de aarde, dan de ondergang en dan een handjevol klatergoud waar je ook al niet blij mee kunt zijn. Maar als ik uw stem in uw heilige evangelie hoor, kinderkens, mij is gegeven alle macht. Ik laat jullie geen wezen, ik kom terug. Dit zijn mijn geboden, dat ik heen ga om plaats voor u te bereiden. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anders zo zou ik het u gezegd hebben. Dan leven. Hou je er nou gelijk mee op met alles? Nou, dat niet. Dat deden Thessalonicenzen. Die dachten, nou, het is nou zo gebeurd. Laten we de zaak maar verkopen. Misschien werk je nog wat plezieriger. Als je slecht werk hebt, dan kun je zingen, het zal niet eeuwig duren. Weldra komt de tijd dat we de rotzooi gaan verlaten. En als je mooi werk hebt, dan, ja, dan geeft het je nog nieuwe moed. Ja, zo gaat het in het leven. Als die geboden
die in Jezus Christus schitteren. Als die maar niet verborgen zijn. Dat we daardoor opgewekt, verblijd, bemoedigd mogen worden. Vandaag. En morgen. We zijn op weg naar het vaderland. En dan. Dan is die hulpeloosheid, onkunde. Niet kunnen lezen, niet kunnen schrijven in de goede taal. Is dan voorbij. En wij, zegt het gezang, wij zijn in het vaderland. Amen.